Steeds meer mensen komen erachter dat er iets in de wereld niet klopt. Op vroege leeftijd was dit ook het geval bij Erik Meinster. Deze week praat ik met hem over zijn voorstelling Het Geluksgevoel. Ik ga zo meteen in gesprek met Erik Meinster over het ultieme geluksgevoel. En dat is voor mij eigenlijk elke week deze agenda met Jeroen Arends.
Oh Niels, wat fijn om te horen.
Ik ben daar heel eerlijk in.
Ja, dankjewel. Mooi.
Jeroen, wat staat er deze week in?
Ja, we hebben natuurlijk weer allemaal leuke dingen. Ik pik er een paar uit. Om te beginnen oogyoga, jawel. Want waarom zou je niet ook je ogen trainen? Mensen zijn tegenwoordig heel bewust bezig met hun lichaam, met hun voeding. Maar je kunt dus ook je ogen trainen. Net zoals je je spieren van je lichaam kunt trainen. Je oog is ook een spier.
Oh.
Een groot spier.
Oké. Okay.
En je kunt je ogen op een natuurlijke manier verbeteren. Natuurlijk zien noemen ze dat ook wel. En oogyoga is daar een manier voor.
Dus je gooi je lenzen weg en lekker aan de oogyoga.
Precies. Kijk. Online te volgen, dus wanneer je wil. Kost €55.
Nou,
probeer.
Ik zeg gewoon doen.
Ja.
Oké. Okay.
Dan hebben we ook nog het boek van de week. Dat wil ik wel eventjes eruit halen. Waarom ik nog niet ben gevaccineerd. Het is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, de NVKP. Voor kinderen van 9 jaar en ouder, maar ook als je iets jonger bent, kun je dat heel goed lezen samen met je ouders. En ik vind het wel belangrijk om dat er even uit te halen, omdat ik heb zelf ook kinderen. En op school krijgen de kinderen toch wel van alles te horen over hoe veilig vaccins zijn.
Maar is dat niet een beetje een zwaar onderwerp voor jonge kinderen?
Nou goed, je moet het met kinderen overal over hebben, ben ik van mening. Want die zijn hartstikke wijs en die snappen echt wel wat je zegt. En ze worden gewoon op school, wordt hun wijsgemaakt dat vaccins 100% veilig zijn. Dat je dat moet nemen om je ouders te beschermen. En
oh ja.
Ik vind het wel goed om ze ook de andere kant te laten horen. Het is gebaseerd op een spreekbeurt van een 11-jarig meisje. Erg interessant. Klein boekje gratis te downloaden of voor €5 in hardcopy te kopen op de website van de NVKP.
Oké, dat is wel inspirerend. Dus iemand van 11 jaar die een spreekbeurt gehouden heeft, die daar dus eigenlijk de basis heeft gelegd.
Ja, die was zelf kritisch. Die heeft zelf nagedacht en die kwam erachter van nee, dat is niet alleen maar roziger maanschijn, die vaccinaties. Dus inspirerend.
Cool.
Als laatste wil ik afsluiten met een lezing van Theo Klaassen, Het Wezen van Water. Ik heb zelf een driedelige serie over water in de afgelopen paar kranten. Belangrijk goedje, de basis van het leven natuurlijk. Theo is waterbioloog, aquarisch ecoloog en auteur van het boek Het Wezen van Water. Geeft daar een lezing over, de bijzonderheden van water, heel interessant.
En hij is bij ons in uitzending geweest, hè?
Ook nog.
Ja.
Kunnen mensen terugluisteren als ze alvast wat willen horen.
Zet we even onder de link, dan kunnen mensen terugluisteren.
De lezing kunnen ze volgen op 8 februari in Broek op Langendijk. Van 7:30 tot 9:30, entree kost €15. Ik zou zeggen, laat je inspireren, want water is een heel belangrijk en wordt misschien ook nog wel een heel belangrijk goedje voor de nieuwe wereld.
Ja, dat denk ik ook. Oké, Jeroen, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik ga verder met Erik Meinster over het ultieme geluksgevoel.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praten we over datgene waar iedereen naar op zoek is. Het geluksgevoel. Ik praat vandaag met expert op dit gebied. Schrijver, storyteller, muzikant Erik Meinster. Erik, welkom in de show.
Dankjewel. Fijn dat je me welkom heet.
Ja, ik moet toch even terug naar jouw naam, want is dat jouw artiestennaam of je echte naam?
Dit is mijn echte naam.
Wauw. Dat is toch wel... beter kan niet volgens mij.
Ja, goh, ik wil nog wel een keer terug naar aarde, maar dan wel met een toffe naam. Dus
Nu
heb ik hem op uitgekozen.
Ja. Ja, je staat deze week in een andere agenda met jouw voorstelling. Het geluksgevoel, daar gaan we het vandaag over hebben. En ook heel interessant in deze turbulente tijd natuurlijk, hè? Het geluksgevoel, hoe halen we dat naar boven en wat voor rol speelt het eigenlijk? Dus dat is wel heel mooi om eventjes onder de loep te nemen. Mm-hmm. En jouw voorstelling, hè? Jouw drijfveren om eigenlijk te doen wat je doet, de avonturen die jij beleefd hebt, op vrij jonge leeftijd, want je bent 35?
34.
34, ja. Ik wil even beginnen met een stukje tekst op jouw website, vond ik wel even leuk.
Prima.
Die zegt het volgende. Wat als de stem van binnenuit roept om in beweging te komen? En wat als dat betekent dat je voor jezelf gaat staan? Ongeacht wat iemand anders daarvan vindt. En wat gebeurt er als je die stap zet? Ja, precies daar gaat de voorstelling Het Geluksgevoel over. En dan denk ik, wanneer is dat bij jou begonnen dat die stem naar voren kwam, Erik?
Eigenlijk voelde ik van vrij jong al aan dat er iets was dat niet klopt in deze wereld. Dus ik had een soort van onderbuikgevoel en vermoeden van er is iets essentieels wat maar niemand mij vertelt. Maar goed, ik wist ook niet wat dat essentiële dan was. Ik wist ook niet of de mensen om mij heen wel wisten wat het was en het mij niet wilden vertellen. Of dat überhaupt niemand wist wat het was. Maar ik had wel zo'n soort van onderbuikgevoel van hier ontbreekt nog iets. Er wordt mij iets niet verteld. En dat gevoel bleef toen ik opgroeide. Ik ben gewoon naar een middelbare school gegaan. Ik heb ook gestudeerd. In mijn tienerjaren kreeg ik te maken met een stiefvader die bij ons in huis kwam wonen. En dat was een pijnlijke ervaring. En daardoor ben ik wel aangezet tot de vraag, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Wie ben ik? Wat doet het ertoe? Wat doe ik ertoe? Dus mijn zelfreflectie is eigenlijk daardoor begonnen. Dus ik zeg het in de voorstelling ook. Ik studeerde weliswaar, maar eigenlijk was ik niet bezig met het bestuderen van communicatie, want dat studeerde ik. Ik was bezig met zelfstudie. Dus in die 4 jaar die ik studeerde, nam ik met name mezelf onder de loep. En kwam ik erachter wat voor overtuigingen er allemaal in mijn hoofd ronddolden.
Oh jee.
Ja.
Nou, dat was wel een even een confrontatie dan.
Ja, dat kun je wel zeggen. Dat, een confrontatie, ja, het was een ook een hele belangrijke en mooie stap om te maken om mezelf zo te leren kennen. En wat daaruit voortvloeide was dat ik na 4 jaar een soort prikbord had met al die ideeën op mijn prikbord. En dat ik op een gegeven moment voelde, oké, wat dan wel? En toen schreef ik 3 woorden op papier, die prikte ik erop. Dat waren communicatie, sport en avontuur. En toen ik die 3 woorden zag, dacht ik, wauw, ik heb gewoon woorden opgeschreven waar ik energie van krijg. Geen dingen die ik moet van iemand of van mezelf inmiddels, maar waar ik aan van ga. Hier mag je me 's nachts voor wakker maken. En dat was voor mij de shift. Dus toen voelde het voor mij, oké, ik kan me dus mijn aandacht focussen op dat wat ik wel wil. Waar ik blij van word, waar ik aan van ga, in plaats van wat mij energie wegneemt. Dus, daar is de verandering begonnen.
Ja, dus je had eigenlijk al vrij snel door van oké, dit zijn de dingen waar ik voor op aanga. En daar ben je dus mee verder gegaan, neem ik aan.
Ja. Ik, je kan dat intrinsieke motivatie noemen, hè? Datgene wat je wil. Enthousiasme, stem van binnenuit, zo ben ik het gaan noemen. Innerlijke vonken, je hart volgen, alles in die trant. En ik heb toen besloten mijn leven daarop te baseren in plaats van op het ideaalbeeld wat mij tot die tijd was meegegeven. Dus dat was een sprong in het diepe.
Ja, maar en hoe reageerde je omgeving dan? Dat die zagen opeens dat je iets anders ging doen.
Goeie vraag. Kijk, op dat moment woonde ik niet meer thuis. Dus mijn moeder en mijn stiefvader, nou, die situatie heb ik net kort beschreven. Dat was een pijnlijke situatie. Mijn vader daarentegen, die was nog heel erg van het ideaalbeeld. Dus die dacht, ja, je hebt nou gestudeerd. Je kan nu een contract krijgen en geld verdienen. Huisje, boompje, beestje. Dat was het beeld wat hij heel erg voor zich zag. En ik voelde alleen maar, nee, dat is het in ieder geval niet voor mij. Ik ga onderzoeken wat het wel is. En dus dat voelde heel erg als een kracht die mij alsof er een hand op mijn schouder lag die me juist terugtrok in plaats van vooruit hielp. Dus dat wat betreft mijn ouders, mijn vrienden, die zijn over het algemeen ook in dat pad gebleven. Die hebben op die manier hun leven verder vormgegeven. Dus het was wel in dat opzicht wel een soort van reis die ik echt alleen heb gemaakt.
Ja, precies. Ja, en je bent natuurlijk nu bezig met voorstellingen geven. Je maakt muziek. Even zo meteen een sprongetje in de tijd maken. Want dit klinkt misschien wel wat zwaar. Maar goed, als we nou eventjes naar het eerste fragmentje gaan van jou. Want dat had ik eventjes bedacht. Dan horen we toch iets heel anders.
Deze is voor alle nieuwe tijdskinderen die naar aarde zijn gekomen om hier licht te verspreiden. Ik heet jullie welkom. Ja, hey. Ik heet je welkom op aarde. Welkom in 3D. Ik heet je welkom op de plek waarin vormen wordt geleefd. Ik heet je welkom in je lijf. en welkom als mens. Welkom, hey, fijn dat je er bent. Ik heet je welkom op aarde, welkom in 3D. Ik heet je welkom op de plek waarin voor me wordt geleefd. Ik heet je welkom in je lijf en welkom als mens. Welkom, hey, fijn dat je er bent.
Nou, ja, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, dit staat op jouw website, ook op jouw YouTube-kanaal, Erik. Ja. Waarom welkom heten? Doen we dat te weinig of zo? Of?
Nou, ik heb een aantal jaren rondgelopen op een democratische school. Dat is een school waar alle kennis aanwezig is, zoals op elke reguliere school. Maar op een democratische school zijn er geen verplichte vakken, lessen, roosters of toetsen. Dus de kinderen die daar op school zitten, die hebben alle ruimte om vanuit hun nieuwsgierigheid aan te gaan, aan te haken bij de kennis, informatie, inspiratie die daar aanwezig is om op die manier te leren. Op het moment dat ik daarmee in aanraking kwam en daar dus ook in terecht ben gekomen, dus ik ben 4 jaar begeleider geweest in het democratisch onderwijs, toen heb ik daar kinderen ontmoet. En ik kwam erachter op dat moment dat kinderen zo puur en zo eerlijk en zo authentiek en zo echt en zo onbevangen en ongedwongen zijn. Nou, dat was fascinerend. Ik dacht, wauw, dit soort wezentjes bestaan er dus op deze planeet. Ja. En dan kijk ik naar mezelf als 17-jarige en dan vraag ik mezelf af, hoe is het mogelijk dat wij als volwassenen op deze wereld, van kinderen die zo dicht bij zichzelf staan, in een kleine 15 jaar tijd mensen maken die zo in de war zijn. Wat gebeurt er in die tussentijd? En op die democratische school waar ik toen aanwezig was, toen ik dit liedje maakte, daar was er een jochie van 5 jaar. En die zag ik daar rondlopen en hij deed alles met een glimlach. Zo nieuwsgierig, zo open, zo eerlijk, zo gefascineerd door het leven eigenlijk. En ik vroeg mezelf toen af, stel je nou voor dat ik de eerste mens was die hij zou tegenkomen op deze wereld. Wat zou ik hem dan vertellen? Dus dat hij zeg maar zo ploep als 5-jarige hier op de wereld zou zijn en ik zou de gastheer zijn van de wereld. Wat zou nou de boodschap zijn die ik hem zou willen meegeven? En daar is dit liedje uit ontstaan. Dus ik zou hem zeker welkom heten.
Ja.
Plus alles wat daarna kwam.
Ja, ja, en dat is wel een goeie. Ik dacht er nog aan toen ik hem voor het eerst hoorde vanmorgen. Van, nou, inderdaad, we worden eigenlijk helemaal niet welkom geheten. Eigenlijk moeten we gelijk met de stroom mee, als het ware. Hè?
Ik vind het fijn dat een mens welkom geheten wordt zoals die is. Dus niet dat dat van hem verwacht wordt dat hij meteen in een hokje hoeft te passen. Of dat er bepaalde idealen opgeplakt worden of labels. Maar welkom precies zoals je bent.
Dus, zo is het. We gaan even naar jouw reis. Want je hebt dus 14 bergen ben je opgefietst. Je hebt in een bus gewoond. En je hebt heel veel inspirerende mensen ontmoet in die tijd. Dan vraag ik me af, waarom?
Waarom wat?
Waarom ben je zo gaan fietsen en zo? In een bus gaan wonen? Waarom doe je dat?
Nou, zoals wel meer mensen wellicht op dit moment ondervinden, klopte er iets niet in de wereld. Dat gevoel had ik. En ik zei net al, ik heb die 3 woorden gevonden en op basis daarvan ben ik mijn leven gaan baseren. En dat betekende voor mij een sprong in het diepe. En wat ik daardoor ging doen was bijvoorbeeld heel veel fietsen in de bergen. Dus elke keer als ik daar was en een berg op fietste, dan kwam ik in een soort flow terecht. Alsof ik echt helemaal opging in dat moment, in die activiteit. Ik was helemaal in dat moment. De tijd leek te verdwijnen. Ik vergat te eten. Weet je, ervaring die je misschien zelf ook wel kent bij iets anders dan bergen fietsen. Maar ik had dat daar. En ik was zo gefascineerd door die ervaring. Des te meer omdat het enerzijds heel fijn voelde en anderzijds omdat het nooit op school was verteld dat dit ook bestond. Ik dacht, oh, dit is interessant. Hè? Dat is blijkbaar iets wat zo mooi is, waar nooit iemand het over heeft gehad. Hoe kan dit? En ik vroeg me af, nou, stel je voor dat je dan zo lang mogelijk in die flow kan zijn. Waar kom je dan uit? Wat is de kern van die flow-ervaring? En toen ontdekte ik inderdaad La Route des Grandes Alpes. En dat is dus een route van het meer van Genève over 14 Alpenbergen naar de Middellandse Zee, 650 kilometer lang. En ik voelde meteen aan alles, dit is hem. Ik ga 650 kilometer, 14 bergpassen fietsen in 1 ruk, zonder te slapen, om te ontdekken waar je dan uitkomt.
Zo. En is het gelukt?
Nou ja, wat er gebeurt is dat we we leven in een wereld waarin we aan allerlei ideeën in ons hoofd hebben. En wat er zeker gebeurde was dat die ideeën opleken te lossen. Dus dat er een soort eindeloze ruimte ontstond. Als je het dan hebt over de waarheid, dan komt die er dichterbij dan alles wat ik daarvoor had of alle ideeën die daar...
Ja, maar jij vond daar vond je dus een soort geluksgevoel in, door dat soort dingen te doen.
Ja, ik merkte dat ik heel erg blij werd op dat moment van in die flow zitten.
Ja.
En ook nieuwsgierig naar, en wat zit er dan nog achter? Want ik kan wel blij worden van flow, maar hoe zit dat dan in elkaar? Want
ja.
Het is leuk dat je een berg op kan fietsen en dan in flow bent, maar kan je niet dan gewoon leven in flow?
Ja, kun je dat ook langer vasthouden bijvoorbeeld?
Ja, precies.
Ja, ja.
Dus dat was eigenlijk de ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis naar een leven in flow. En die fietstocht was daar een eerste aanzet van.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Oké. En waar liep je dan tegenaan? Want je bent natuurlijk, je begint al zoiets en dan dat lukt niet in één keer, neem ik aan.
Nou, het was wel de eerste poging.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dus nee, het is niet. Nee, het is. Ik heb daarvoor getraind en toen ben ik dit gaan doen. En ja, zo het geschieden.
En kon je dat geluksgevoel ook vasthouden dan, Erik? Lukte dat? Want dat vraagt naar meer, denk ik. Hè? Dat stimuleert wel.
Nou, de reden waarom ik in die bus ben gaan wonen is omdat ik tijdens die fietstocht iets ervaarde, maar inderdaad mezelf afvroeg, oké, ik kan 36 uur lang in die flow zitten, of 2 uur, of tijdens het maken van een podcast, op dit moment kan je in een flow zitten.
Ja.
Maar ik was me ervan bewust dat als ik me dan overgeef aan mijn stem van binnenuit, dus als ik iets doe waar ik als vanzelf spreken naartoe getrokken word, iets wat natuurlijk gaat, dan kom ik daarin terecht. Maar stel je voor dat je dan gewoon je hele leven baseert op die stem van binnenuit. Dus niet een fietstocht of een uurtje tussen de middag met een podcast, maar dat je elke minuut van de dag de ruimte, de tijd neemt om jezelf af te stemmen op die stem van binnenuit. Wat gebeurt er dan? Waar kom je dan uit? Hoe voelt dat?
Het volledige vertrouwen erin.
Volledig overgave.
Ja, ja, ja,
ja, ja. Dus en op dat moment, ik was toen een paar weken thuis na het fietsen van deze tocht. Toen heb ik mijn spullen verkocht, bus gekocht, bed erin gebouwd, ben ik weggereden. Om te ervaren wat er gebeurt als je in een situatie terechtkomt waar niets is en niets hoeft. Dus op het moment dat je niets hoeft, blijf je dan de rest van je leven stilzitten? Of ga je wel bewegen? En wat ga je dan doen? En hoe voelt dat dan? En ik was zo nieuwsgierig naar die beleving en die ervaring in mezelf, dat ik dat ben gaan doen. En ik heb me inderdaad overgegeven aan die ervaring, aan die leegte. Ja.
Ja. En wat is er gebeurd dan?
Nou, wat er in eerste instantie gebeurde was dat ik kom aan in Dijon. Dat was mijn eerste stop. En ik barst in tranen uit. Dus enerzijds voel ik de opluchting dat ik deze stap in de vrijheid heb kunnen zetten. Dus ik voel gewoon, wauw, wat een groots gevoel van binnen. En tegelijkertijd, hetzelfde moment, intense verwarring. Dus allemaal ideeën van hoe het zou moeten zijn, die spoken juist extreem hard door mijn hoofd, omdat ik het niets in ben gestapt. Dus het is juist daar... Ik kwam ineens een stem van, ja, maar wat vind je vader ervan? En je hebt toch een diploma, dus ga er iets mee doen. En je hebt een huis nodig. En
het ego.
Oh jee, je cv. Weet je wel, dat soort stemmetjes, die worden ineens super hoorbaar.
Ja.
Op het moment dat je iets anders gaat doen dan die stemmetjes willen. En ik deed natuurlijk helemaal iets anders dan wat die stemmetjes wilden, want ik zat in het niets. Er was niks meer.
Ja, 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 ja.
Ik had mezelf in een situatie gemanoeuvreerd waarin ik in het moment wilde zijn. En dat... Het enige wat er nog was, was ook dat moment. Dus ja, die stemmetjes werden super hoorbaar. En dat duurde een paar maanden voordat die stil waren. Dus ik kan me de dag van gisteren herinneren hoe de eerste ochtend was dat ik de bus uitstap. En het was gewoon een druilerige dag. Het was januari in de Belgische Ardennen. Het was geen, weet je, het lag niet aan de buitenwereld dat het zo'n mooie dag was. Maar ik stap uit die bus en ik voel gewoon dat het helemaal oké is zoals het is. En Nou, ja.
Ja, wat een rijkdom lijkt me dan.
Het is waanzinnig.
Zijn er woorden aan te geven aan dat soort ervaringen?
Ik vond deze stilte de mooiste omschrijving van die.
Dat ik zat wel te wachten. Ja, snap ik wel. Ja.
Ja.
En oké, okay, maar dan je bent natuurlijk een hele jonge gast nog, midden in het leven. Dan op een gegeven moment denk je wel van ja, en nu?
Hoe denk je dat dan?
Ja, dat denk ik. Maar dat denk ik. Hè. Ik zeg niet dat het zo is, maar ja. Dat denk ik dan.
Nee, voor mij, weet je, op het moment dat je... Ik was zo comfortabel in dat moment geworden. En het mooie is ook, het is niet zo dat je stil blijft zitten. Op het moment dat er niets meer is, dan... ik ervaar dat als een stem van binnenuit. Je mag het ook intuïtie noemen of enthousiasme of intrinsieke motivatie. Iets wat daarop lijkt. En die beweegt je ergens heen. En op het moment dat ik afgestemd blijf staan, die stem van binnenuit, dan is er altijd genoeg.
Hoe blijf je afgestemd, Erik?
Door goed te luisteren.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is de $1 million question, hè? Ja, er zijn ongelooflijk veel mensen na afloop van een voorstelling de afgelopen jaren geweest. Ongelooflijk veel mensen. Er is... soortgelijke vragen die komen tot mij. Er was een meisje in maart van vorig jaar en die kwam naar me toe naar een jeugdvoorstelling en die vroeg Erik, en hoe vind ik mijn flow? Wat natuurlijk de essentiële vraag is. En die vraag die is door blijven spoken in mijn hoofd, want ja, ik kan een voorstelling spelen waarin ik dat gevoel oproep. Ja, en dan ga je geïnspireerd naar huis. Ik kan liedjes maken. Maar zij vroeg eigenlijk om hoe breng ik deze inspiratie tot een duurzame verandering in mezelf?
Ja, ja, ja.
Dat was haar vraag. En ik heb woensdag een gesprek met de uitgever voor een boek wat dus precies hierover gaat. Over het vinden van je flow en hoe je daar dus bij kan komen. Hoe je kan luisteren naar wat er van binnen speelt en hoe je daar dan op af kan stemmen. Zodat je daar je leven op kan baseren. Ja, dus...
Maar wat heb je dan als antwoord gegeven, dat meisje? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Ik had 2 minuten en ik in mijn hoofd ging het zo van... Oké, ik heb 2 minuten om antwoord te geven op deze vraag. Wow, er komt heel veel informatie. Dit kan ik nooit in 2 minuten verwerken, dus hoe ga ik dat doen? En ik heb haar toen een opdracht meegegeven om erachter te komen... wat je belangrijk vindt, wat je waarden zijn, waar je aan van gaat. En die opdracht die kan je zelf ook thuis doen. Dus als je een A4'tje hebt en een pen.
Ja, de luisteraars schrijven mee.
Ja, de luisteraars schrijven mee. Heel goed. Dan, wat je kan doen, en dat is ook leuk om met anderen te doen, om te kijken wat zij dan opschrijven, is je pakt een A4'tje en je schrijft in elke hoek van dat A4'tje een persoon die je inspireert. Mag ook een fictief persoon zijn of een stripfiguur, iemand uit een boek, iemand die je kent, mag ook een familielid zijn, iemand die juist heel dichtbij is. Maar het mag ook een topsporter zijn. Denk aan iedereen en schrijf 4 van jouw inspiratiebronnen op. Vervolgens, als je dat hebt gedaan, schrijf je om die 4 personen heen een aantal eigenschappen waarom je die persoon dan zo inspirerend vindt. Want er is een reden waarom je uitgerekend die persoon op hebt geschreven op jouw papiertje.
Ja.
Neem er even de tijd voor. En zodra je dat hebt gedaan, dan schrijf je je eigen naam op in het midden van het papier. En dan streep je de namen van jouw inspiratiebronnen door. En wat er dan overblijft, is jouw naam met alle eigenschappen van jouw inspiratiebronnen.
Ah.
Want er is natuurlijk een reden waarom jij die inspiratiebronnen hebt gekozen. En dat zegt... Ja, dat zegt natuurlijk iets over die inspiratiebronnen, maar vooral over jou.
Maar wat zegt het dan?
Dat zegt waar jij aan van gaat. Wat inspireert jou in de ander? Dus,
slim.
Dat is een hele mooie manier enerzijds om te achterhalen hoe projectie werkt. En ook om iets meer over jezelf te weten te komen.
En dan ben ik toch wel benieuwd. Hè? Je hebt die oefening zelf ook al eens een keer gedaan, denk ik. Wie zat er zo al in? Die 4 mensen?
Nou, onder andere dat jochie waar dat liedje over gaat. Ja. Vanwege zijn enthousiasme en openheid en eerlijkheid. Maar ik vind voor mij degene die in mijn jongere jaren een inspiratiebron is geweest, was bijvoorbeeld Typhoon. Omdat hij op een, met woordkunst op een andere manier, met heel veel positieve energie, bezig was met zijn muziek. Dus, ja.
Goeie keuze. Ja, je hebt ook een beetje dezelfde stijl als muziek, hè? Met als Typhoon. Ja, ergens wel, zit er wel een lijntje in. Hey, Erik, we zitten nou een beetje in een hele bijzondere tijd nu, hè? Turbulente tijd, er gebeurt ook veel in het nieuws, het wereldnieuws. Volg je trouwens het wereldnieuws een beetje?
Een beetje.
Een beetje.
Zijdelings, ja.
Ja, ja. Doet veel met mensen. Mensen zijn toch op zoek naar zingeving, zijn op zoek naar zichzelf. Dat zijn wel vragen die jij eigenlijk ook meeneemt in je show. Worden er volgens jou steeds meer mensen uitgenodigd om dat geluksgevoel te herontdekken?
Absoluut, aan de lopende band. Dus voor mijn gevoel is deze hele periode één hele grote uitnodiging om jezelf opnieuw te leren kennen. En je leven te baseren op iets anders dan waar je dat de afgelopen tijd op hebt gebaseerd.
En hoe is het echt? Dat is wel voor heel veel mensen toch wel extra moeilijk. Hè? Ik bedoel, omdat het zo verwarrend is, dat er zoveel gebeurt, is het moeilijk om die focus te houden. Dus dat heb ik zelf ergens wel. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar heb je daar nog ideeën over hoe je daar. Heb je daar tips voor? Of heb je...
Ja. Wat voor mij erg goed werkt, ik vertelde net al over die drie woorden op mijn prikbord. Dat prikbord is een beetje een lopende draad. En dat. Althans, ik heb nog steeds een prikbord, maar nu is het geen bordje meer, maar een wand.
Okay.
En door het visueel te maken waar je aan van gaat, dus eigenlijk is het een soort levend vision board wat telkens meebeweegt met waar je zelf uithangt. Door het visueel te maken is er altijd iets in de buitenwereld wat jou herinnert aan jouw stem van binnenuit. Dus je staat op, je kijkt naar je vision board, zo je wilt. En je wordt herinnerd aan, oh ja, dit is het gevoel waar ik... dit is mijn echte ik, zeg maar. Hier wil ik, op basis hiervan wil ik leven. En dat kan je helpen om je leven erop te baseren. Ja. Om daar meer aandacht naartoe te brengen dan naar andere zaken.
Ja.
Ja.
Maar goed, ja, dus je moet, het is een beetje balans zoeken ook. Hè? Ik merk wel dat ik het steeds minder nieuws volg. Ja, wel dat ik het in grote lijnen wel volg. Maar als je er te diep steeds in blijft hangen, dat doet ook heel veel met je.
Ja, volgens mij hebben we een aantal key elementen in dit leven. Een daarvan is keuzevrijheid en aandacht. Dus we mogen zelf kiezen waarop we onze aandacht richten. Maar we kunnen dat alleen inzetten op het moment dat we weten wie we zelf zijn. Dus waar we überhaupt waar we op onze aandacht op kunnen richten. Ja. En nieuws is inderdaad een van de dingen waar we onze aandacht op kunnen richten. Maar zodra je bijvoorbeeld zo'n oefening gaat doen als die ik net aangaf, of met andere dingen in aanraking komt, jezelf beter licht kennen. Ja, dan heb je dus de keuze om je aandacht ook op andere dingen te richten dan op het nieuws. En op het moment dat je je aandacht kan richten op je stem van binnenuit, op datgene wat er voor jou echt toe doet, op je talenten, op datgene waar je hart sneller van gaat kloppen. Alles staat in verbinding met elkaar. Dus het is dan een kwestie van tijd voordat de wereld om je heen dezelfde vormen aanneemt als datgene wat jij van binnen voelt. En zolang jij met frustratie, woede en verdriet en angst rond blijft lopen omdat de wereld buiten datgene met je doet, ja, dan projecteer je dat ook weer in de wereld. En dan, dus het is heel mooi om dat om te kunnen zetten naar liefde. Waar ga ik aan van? En op het moment dat je dat signaal uitzendt, dan maken we de wereld weer liefdevoller.
Zo is het, ja. Wat zit er zo al in jouw voorstelling? Kun je iets over loslaten?
Nou, enerzijds het verhaal. Dus je hebt het net gehad over een fietstocht en een leven in een bus. Dus ik neem mensen mee op reis. Dus dat zit erin. Het gaat eigenlijk over de reis die ik heb meegemaakt. Die deel ik. En tegelijkertijd gaat het over de boodschap. Over het leven. De waarheid. En de weg daar naartoe.
Ja, maar ik denk, je bent nu 34. Je bent al best wel bewust van heel veel dingen. En je bent nu schrijver, je bent je dicht ook. Je bent een verteller. Is dit ook de route die je gaat afleggen de komende jaren? Of heb je nog andere ambities?
Ik heb geen idee.
Geen idee.
Nee, ik, wat dat betreft leef ik nog steeds in mijn bus.
Ja, maar je bent heel veelzijdig namelijk. Dus,
Nou, kijk, ik voel dat er heel veel energie en ook creatieve energie door me heen stroomt. En wat ik heb mogen ervaren of nog steeds in mezelf mag ervaren gedurende mijn reis, dat is zo groot en zo alomvattend en zo mooi en raak en echt. En dat wil ik gewoon delen met de wereld. En of dat dan in een liedje is, of met een voorstelling, of een boek. Ik gun het iedereen om daarmee in aanraking te komen. En dat is de reden waarom ik dit doe en hier ben.
Ja, want na dat gevoel wat je had na het fietsen, hè, heb je nou ook in Nederland dat geluksgevoel weer gehad? Ja, vergelijkbaar?
Voor mij is het onafhankelijk geworden van fietsen. Dus in eerste instantie heb ik flow gevonden in een activiteit. Dus dan was de activiteit nodig voor de flow-ervaring. Maar het voelt nu eerder alsof de flow onafhankelijk is geworden van de activiteit. Dus de flow. Kijk, in feite is flow er altijd voor iedereen in elk moment. Het is als een soort van rivier die door jou heen de wereld instroomt. Het enige ding is dat we van jongens af aan ding aangeleerd krijgen waardoor er stenen in die rivier belanden en die rivier niet meer stroomt. Mm-hmm. Op het moment dat die stenen eruit halen, is die flow, die rivier, die stroomt eigenlijk gewoon elke minuut van de dag. Dus je hoeft niet per se iets te doen om die flow te ervaren, want het is er al. De grootste vraag is hoe kom je er bij jezelf achter welke stenen daarin liggen, zodat je weer met die stroom mee kan.
Ja, maar even terug te gaan naar het meisje die vraag vroeg aan jou. Ja. Dat is eigenlijk dus aan iedereen individueel de opdracht. Van nou ja, kijk hoe dat bij jou zit.
Ja, maar absoluut.
Nou, lijkt me een mooie boodschap.
Ja, als jij het zegt. Ja,
dat vind ik wel. Nou ja, dat is dan ook wat je wil bereiken met je voorstelling, denk ik. Dat je mensen inspireert. Of nog meer.
Ja, kijk, ik voel gewoon dat dit is wat ik te doen heb. Deze boodschap uitdragen en dat doe ik dan ook. Daar zijn allerlei creatieve manieren voor. Maar het voor mij valt of staat het niet bij wat er daar vervolgens mee gebeurt. Dus op het moment dat ik mezelf, wat is het dan, straffen of een onvoldoende zou geven omdat ik te weinig mensen heb bereikt dit jaar. Ja, nee, zo werkt dat niet. Ik maak gewoon de dingen die ik maak en die deel ik. En dat doe ik met heel mijn hart en met alle liefde. En dan gebeurt daarmee wat daarmee gebeurt. En dat is het. En ik heb niet in de hand hoe dat dan bij jou valt of wat jij ermee doet. Dus ik kan het alleen maar aanbieden. En uitnodigen, ja.
Gelijk heb je. 5 februari sta je in Meersen van 2 tot 4. Zijn er nog kaarten te koop?
Ja.
Hoe kunnen we die krijgen?
Via erikmeinster.nl.
Kijk. Nou, Erik, we zijn aan het einde van de podcast gekomen.
Ja? Mag ik afsluiten met het gedichtje?
Jij hebt een heel mooi gedicht. Die hebben we al geoefend. Maar je kunt het nog beter, denk ik.
Ik ga me meteen ingooien. Ik heb in mijn voorstelling draag ik een gedicht voor. Dat heet Volmaakt. En daarin heb ik het over de wereld waarin ik ben opgegroeid. Zoals ik die heb leren kennen, maar ook de wereld zoals ik hem nu ervaar. Mm. En die shift hoor je ook in het gedicht. En het gedicht gaat als volgt. Ik ben groot geworden door moedermelk en van alles dat ik sindsdien in mijn mond heb gestopt. Maar het meest ben ik gevoed met de gedachte van tekort. Met het idee dat ik aan een beeld moet voldoen om voldoende te zijn. Met het idee dat mijn waarde afhangt van het aantal likes dat ik krijg. Met het idee dat ik er meer toe doe als ik hoog ben opgeleid en dat ik pas compleet ben met een partner aan mijn zij. Met het idee dat rijkdom af te meten is aan wat ik bezit. Met het idee dat een ander mens mijn meerdere is. Met het idee dat ik mijn eigenheid moet vrezen omdat ik er niet meer bij hoor als ik mezelf uit ga spreken. En al die ideeën die hielden mij gevangen. Want ik wilde wel leven, maar ik zat geketend aan die gedachten. Aan bedenksels, aan illusies, aan fabels, aan waanbeelden en verzonnen verhalen. Want al die ideeën, ze bestaan alleen in mijn hoofd. Ze zijn geen waarheid. Ze zijn wat ik geloof. En de waarheid is, er is niets om bij te horen. Er is geen beeld om aan te voldoen. Er bestaat geen ideaal en je hoeft nergens naartoe. Je hoeft ook niets te zijn, want je bent van nature vrij. Je bent het van nature waard. Je bent volmaakt. Je bent heel, je bent compleet. Je bent één en enig. Het is er al altijd. Je bent volledig. Wat er ook gebeurt, wat iemand ook vindt of doet, jij doet ertoe. Je bent genoeg, precies zoals je bent. Je bent geen label. Je bent mens. Je bent liefde in een lichaam en dit is jouw leven. Aan jou de eer om jouw bezieling vorm te geven.
Wauw. Nou, mooi zeg. Ik wil bijna gaan klappen, maar een beetje raar in je eentje hier zo. Erik, dank voor je tijd. Tof dat je er was.
Ja, dankjewel.
En wie weet tot de volgende keer.
Dankjewel.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.